Meld Delta Lima Oscar naar Veldhoven. Om te beginnen even wat nieuwtjes over bijvoorbeeld Huskysat. Huskysat 1, oftewel tegenwoordig Oscar 107. Die was dus een tijd lang alleen in bedrijf voor de hoofdeigenaar, zeg maar, van de satelliet. Dus de Universiteit van Washington in Seattle, daar in die hoek. En daar waren ze allemaal bezig met alle experimenten. Toen is hij 3 maanden geleden vrijgegeven, ook voor amateurgebruik. En toen is dus de amateurapparatuur ingeschakeld. En dat heeft dus een maand of 3 goed gefunctioneerd. Maar nu doet hij het niet meer. Er zijn wat problemen. Het is niet helemaal duidelijk waar het aan ligt. Waarschijnlijk zal het wel komen door de hoge temperaturen. Want hij heeft lange tijd vol in de zon gezeten en zo. En de temperaturen zijn opgelopen tot minstens 80 graden en zo. Dus dat ging niet lekker. Nou doet hij het niet meer. Dus jammer. Maar van de andere kant zeggen ze bij Amsat, nou ja, het was ook maar een eerste keer dat we dit gingen uitproberen. Want dit was een experiment waarbij Amsat een soort standaard relaissysteempje hebben gebouwd, wat ze direct kunnen leveren aan een satelliet die ruimte over heeft. Dus als iemand ergens een CubeSat bouwt in bijvoorbeeld een universiteit, dan kunnen ze terecht bij Amsat voor een relaisstation wat daar zomaar ingebouwd kan worden. En dat werkt dan standaard gewoon, lineair systeem, SSB, CW en zo. En dat kan dan zonder verder gedoe geïntegreerd worden in de rest van de satelliet. Dat hebben ze nu dus voor het eerst met Huskysat geprobeerd. En dat is eigenlijk best goed bevallen. En daarom gaan ze daar nu mee door met volgende satellieten. Dus ze houden nu in de gaten of er weer ergens een CubeSat gelanceerd wordt. En dan bellen ze meteen even aan van hallo, wij hebben ook nog een leuke relais wat erin kan. Wat dachten jullie ervan? Nou, dat is dus een nieuwe aanpak van Amsat om te zorgen dat ze regelmatig toch weer amateurapparatuur in de ruimte kunnen krijgen. Door op die manier mee te liften met andere satellieten die toch al ontwikkeld en gebouwd worden. En dan gelanceerd worden op andermans kosten, zeg maar. Dus dan kost het Amsat niet veel. En toch komt er weer een amateursysteem in de ruimte. Dus dit vinden ze toch wel redelijk geslaagd, ondanks het feit dat hij het maar een paar maanden uitgehouden heeft. Maar ze zitten klaar voor de volgende. Als er weer ergens een satelliet komt, dan kan dat weer toegepast worden. Ander verhaal. ESA is bezig met een aantal landingen op de maan voor te bereiden. Dan hebben ze het over de European Large Logistic Lander, EL3 heet dat dan. Dus de Europese grote lander op maan die neergezet moet worden met allerlei experimenten erin. En die komt er niet één, maar er komen er meerdere. Zowel de buurt van de evenaar van de maan, maar ook bij de Polen, noem maar op. En ook op de achterkant als dat interessant is. De achterkant van de maan. Dus er worden verschillende missies nu bedacht en voorbereid. Dat gaat pas wat later echt uitgevoerd worden. Eind jaren 20, begin jaren 30. En verder misschien nog, zolang als het kan. Regelmatig zal er dus zo'n lander naar de maan worden gestuurd. En dan kunnen daar dus allerlei experimenten worden uitgevoerd. Nu hebben ze gevraagd aan alle geïnteresseerden om te laten weten of iemand een leuk plan heeft voor een experiment wat dan in zo'n lander meegenomen kan worden. Nou, daar heeft Amsat de Jal op gereageerd. Die hebben een voorstel ingediend. En dat heet dan LUNART, oftewel Luna Amateur Radio Transponder. En dat is een communicatieplatform wat ze dus op zo'n lander willen laten meeliften. Een compleet amateurpakket met de uplink in de S-band, dus 2,4 GHz, en downlink in de X-band, 10 GHz. Dat lijkt dus een beetje op wat er nu ook al gebruikt wordt in Oscar 100, hè, de geostationaire amateursatelliet. Maar nu moet het dus op die lander komen. En ook dan direct bruikbaar worden voor amateurs. Dus vanaf de aarde kun je direct met dat systeem communiceren, is het idee. En ESA heeft dat voorstel ontvangen, dat hebben ze ook weer gepubliceerd. Dus iedereen weet nu dat dat plan eraan zit te komen. En Amsterdam heeft natuurlijk al de nodige ervaring met satellieten, geostationaire satellieten dus nu inmiddels, maar daarvoor de fase 3 satellieten in hoge elliptische banen, Oscar 10 en 13 en 40 en zo. Dus ze weten waar ze het over hebben. En dat kunnen ze dus ook aanvoeren als argument. Hè? Zo van, wij zijn niet zomaar een beetje domme hobbyisten. We hebben echt mogelijkheden. Ook heeft Amsterdam natuurlijk een goed grondstation. De grote 20 meter schotel in Bochum in het westen van Duitsland. Die door Amsterdam wordt gebruikt voor allerlei deep space dingen. En die kunnen ze dus ook inzetten bij dat project, als dat uitkomt. En daar hebben ze allerlei leuke plannen voor ingediend. De verschillende frequenties en data rates en zo allemaal al gedefinieerd. Hoe dat door amateurs gebruikt kan worden, maar ook VHF en UHF mogelijkheden. Voor lage snelheden data uitwisseling. En misschien kan dat systeem dan ook gecombineerd worden met AREX, het amateurstation in het Lunar Gateway platform, wat uiteindelijk ook in de baan om de maan moet komen. En ook zeggen ze, dat systeem kan ook door ESA misschien gebruikt worden als nodig is, als backup, als noodsysteem. Stel dat er iets anders niet goed werkt, dan kunnen ze gebruik maken van dat amateursysteem. Verder is het natuurlijk heel interessant als stimulans voor publieke en educatieve mogelijkheden. Amateurs over de hele wereld kunnen meedoen, kunnen ervan leren, noem maar op. En ook wetenschappelijke experimenten kunnen eraan gekoppeld worden, noem maar op. Dus ze hebben behoorlijk gedetailleerd al aangegeven wat er wat hun betreft mogelijk zou moeten kunnen zijn en wat er ook nodig is dan van die lander, want die moet dan natuurlijk wel de energie leveren, spanning en met voldoende vermogen en zo, en ook wat voor antennes er dan aan het systeem moeten komen om het te kunnen laten functioneren. Dat voorstel is ontvangen door ESA, ze zeggen we gaan er naar kijken. Dan komt er een heel proces op gang, waarbij dan die voorstellen vanuit verschillende bronnen worden verzameld en beoordeeld. En dan komt daar natuurlijk een reactie op van vergeet het maar, of dat is wel een goed idee, ga maar eens een stap verder in de ontwikkeling. En dan wil ESA zelfs helpen met ook nog sponsoring voor een geschikt project als het nodig is. Dus wie weet helpt dat dan ook nog. En verder gaat dat dan een aantal stappen doorlopen met steeds verdere ontwikkeling en uiteindelijk het bouwen van de echte flight hardware die dan dus naar de maan gaat. Maar dat gaat dus natuurlijk nog wel een tijd duren voordat er definitief een beslissing is genomen, wordt het op zijn vroegst eind volgend jaar, waarschijnlijk nog later. En dan begint het dus echt te lopen en kan er dan later in de jaren 20 een lancering naar de maan gaan volgen. Dus het is pas de eerste stap, het voorstel indienen. Het kan nog even duren, maar wie weet gaat er dus een uiteindelijk voorstel komen wat goedgekeurd wordt. Goed, andere dingen. In de VS allerlei activiteiten die in verband met de coronacrisis uitgesteld of gecanceld zijn. Maar daar beginnen steeds meer amateurs wel actief te worden vanuit allerlei DX-locaties. ARIS begint af en toe weer te werken. Er is afgelopen vrijdag een verbinding geweest met een school in België. Multipoint Telebridge en dat is goed verlopen. Er is nu weer zo'n een ARIS-verbinding, geen multipoint, maar een rechtstreekse verbinding gepland met UFA in Rusland. rechtstreekse verbinding met het grondstation daar, dus dat kunnen wij ook meeluisteren. Dan gaat de Russische cosmonaut Ivan Wagner een verbinding maken. Op vrijdag de 17e om 21:10 onze tijd. Verdere details zijn nog niet bekend, maar dat gaat wel komen tegen die tijd. Nou, verder allerlei kleinere berichtjes. Er zijn weer afstandrecords gebroken, zoals dat regelmatig blijft gebeuren. En ja, ander verhaal is ook interessant. We hebben natuurlijk Lunar Oscar 94 gehad, Longjiang 2 dus, ook officieel genoemd. En die, ja, die is dus in 2018 gelanceerd naar de maan, heeft daar een ruime jaar succesvol gefunctioneerd. Met amateurapparatuur op 2 meter en 70 centimeter. En die zat dus in een hoge elliptische baan, zeg maar zo'n beetje 360 bij 13.700 kilometer. Echt een hoge elliptische baan. En die had ook een camera aan boord waarmee die allerlei mooie foto's heeft gemaakt. Niet alleen van de maan, maar ook van de aarde en de combinatie van die twee. En als hij dan schuin achter de maan hing, dan werd er regelmatig foto's gemaakt met de achterkant van de maan dan te zien op de voorgrond. En op de achtergrond hing dan de aarde. Daarbij is ook, ook foto's zijn er gemaakt tijdens een maansverduistering. Dan zie je dus echt de schaduw van de maan op de aarde. Allemaal grappige dingen. Verder zijn er ook VLBI-experimenten uitgevoerd. Heel veel amateurs hebben natuurlijk ook telemetrie opgepikt, high speed, en ook JT4G heb ik ook regelmatig gedaan. Nou, dat ging best goed. De signalen waren prima te ontvangen met een redelijk normaal amateurstation. En er is ook dus één echte verbinding gemaakt tussen Duitsland en China met DL5KA en aan de andere kant het Chinese grondstation. Maar goed, er zijn dus allerlei experimenten uitgevoerd. En inmiddels is daar een wetenschappelijke publicatie uit gevolgd. En die is gepubliceerd in het bekende wetenschapsblad Nature. En dat is een lang verhaal, maar heel gedetailleerd wordt daar beschreven hoe dat allemaal gegaan is met die vlucht. Met Longjiang 2, want het waren eigenlijk twee satellieten. Longjiang 1 die is dus verloren geraakt tijdens de vlucht naar de maan, tijdens een baanmanoeuvre, een koerscorrectie die uit de hand liep. Maar Longjiang 2, ja, dat is keurig verlopen. Die is dus netjes in een baan om de maan gekomen met zijn eigen voortstuwing. Er zijn een heleboel dingen echt voor het eerst gebeurd. Ook zo'n kleine satelliet die op eigen houtje in een baan om de maan is gekomen en zo. Dat was allemaal heel bijzonder. En ja, het feit dat daar dus amateurs mee konden spelen, die ook zelf commando's naar boven konden sturen, dat heeft de L5KA regelmatig gedaan. Om bijvoorbeeld dus de camera aan boord opdracht te geven, foto's te maken. En later ook weer een opdracht om die foto's dan naar beneden te sturen enzovoort. Heeft allemaal gewerkt. Er zijn allerlei interessante experimenten uitgevolgd en dat wordt allemaal beschreven in dat in die wetenschappelijke publicatie in het blad Nature. En dan kun je nog eens precies zien wat dat allemaal voor leuke effecten heeft gehad. Voor de liefhebbers altijd leuk, want daar komen natuurlijk nog veel meer maanmissies later. Er zijn allerlei kleine satellieten gepland die onder andere het Artemis-programma mee gaan vliegen met de Orion van NASA en later ook van andere landen. Goed, dan komen er dus ook nog objecten op de maan, zoals net besproken. Dus het wordt daar nog straks heel druk bij de maan. Dus als je daar al een beetje op wil voorbereiden, dan kun je straks leuke dingen doen. Op allerlei hogere frequenties vooral. Op zijn minst 2,4, maar ook eventueel 5 gigahertz uplink en 10 gigahertz downlink en zo. Het is handig om je daar alvast op voor te bereiden. Ja, ESA is altijd wel enthousiast over amateuractiviteiten. Ook het feit dat er amateurs regelmatig slowscan tv plaatjes downloaden vanuit het ISS. Als die weer eens uitgezonden worden. ESA heeft daar zelfs een uitgebreide how-to-video voor gepubliceerd. Om te beschrijven voor iedereen die dat interessant vindt, om wat je allemaal moet doen om die foto's te kunnen ontvangen. Voor verschillende apparaten en verschillende operating systemen leggen ze keurig uit hoe dat dan moet als je die SSTV-plaatjes wil ontvangen. Dus zelfs ESA is daar ook enthousiast over. En dat komt mooi op tijd omdat binnenkort weer opnieuw slowscan-plaatjes uitgezonden zullen gaan worden vanuit de DSS over een paar weken. In het kader van de 45ste verjaardag van de historische gebeurtenis waarbij een Apollo en een Soyuz cabine voor het eerst contact maakten met elkaar. Voor het eerst in de ruimte dus dat Amerikaanse en Russische ruimtevaarders elkaar tegenkwamen in de ruimte. Tegenwoordig is dat natuurlijk standaard in de DSS, maar toen was dat een hele bijzondere gebeurtenis. Verder. De AMSAT-site die dus uitgebreid is met steeds meer AMSAT-journals van vroegere jaren en ook andere zaken, proceedings van AMSAT-symposiums van vroeger, die kun je allemaal downloaden. Ook heeft AMSAT nu weer in de 2020-versie beschikbaar van de Getting Started with Amateur Satellites, een boekje wat je dus kunt aanschaffen wat heel gedetailleerd beschrijft wat je allemaal moet doen als je als beginneling wil meedoen met amateursatelliet gebruiken, met verbindingen maken en zo. Dus allemaal interessant om te bekijken. Goed, vorige week hebben we het gehad over BI-70-2, de nieuwe Chinese amateursatelliet, die dus toen net geactiveerd was. Maar nog niet binnen het bereik van Europa bijvoorbeeld. Er werd er steeds alleen maar ingeschakeld als hij binnen het bereik van het Chinese grondstation was. Inmiddels is die ook af en toe een aantal uren beschikbaar voor de rest van de wereld, zoals vanmorgen. En toen konden we dus eindelijk de signalen goed gaan ontvangen. En dat lukte prima. Zeer sterke signalen. En dus kon ik ook voor het eerst eens even een Dopplercurve opmeten om te kijken of het allemaal klopt wat er gesuggereerd werd. En inderdaad, wat al eigenlijk bekend was, bleek te kloppen. BI-70-2 is dus inderdaad object 45857, oftewel 2020-042 Bravo. Met zijn downlink op 436.2002 heb ik even gemeten. Dus dat zit keurig op frequentie 436-200. Nou, steeds meer amateurs zijn bezig telemetrie op te pikken en te decoderen van die BI-70-2. En nou is dus wachten tot het relais ingeschakeld gaat worden. Waarbij dan FM uplink gebruikt wordt en de digitale spraak in de downlink. Maar dat is nog niet bekend wanneer dat beschikbaar wordt gemaakt. Voorlopig is het nog alleen regelmatige telemetrieblokken. Ja, verder. Oscar 100, geen echte bijzonderheden. Alles gaat daar zijn gangetje. We hebben Oscar 73. Die wordt er steeds in de gaten gehouden met zijn steeds omkerende rotatierichting. Momenteel zit hij nog steeds in de omgekeerde rotatie met nogal veel nutatie. Maar verder, de verschillende amateursatellieten die doen eigenlijk wat ze normaal doen. Lilaxat 2 regelmatig bruikbaar, Falconsat 3, Oscar 7 mode W, Oscar 92, bekende verhaal. Mode UV behalve woensdagen, dan is het LV. Oscar 107 dus, zoals eerder besproken, helaas niet meer te bereiken op dit moment. Oscar 108, de nieuwe, CAS6, die doet het. Oscar 11, het ziet eruit dat hij net vandaag uitgeschakeld is. Dus de komende 10 dagen is hij eventjes niet beschikbaar, maar daarna verschijnt hij wel weer. Oscar 27 doet het toch weer goed. die wordt weer gebruikt als K29, af en toe een omloop. XW2A en B en F, die doen het goed. C en D, ja, die beginnen wat kuren. D had al problemen, C af en toe ook nu. Maar ja, net als die K6 heb je dat probleem dat hij dus niet continu werkt. En dat zit ook een beetje in XW2D. En dus dat hij steeds stukjes inschakelt en dan weer uit en dan weer enzovoorts. Nou ja, dat is even moeilijk om te gebruiken, maar het werkt wel. RS44 doet het prima, KAS4 A en B ook. Oscar 50, ja, even in de gaten houden dat hij een beetje afwijkende frequentie heeft. Af en toe, die springt af en toe 4 kHz omlaag. Dat is even interessant om in de gaten te houden. Maar verder doet hij het wel goed. Oscar 73 nu dus permanent ingeschakeld als relais en continu te gebruiken. Oscar 86 doet het 88 af en toe, niet altijd. Oscar 91 doet het goed. En dan hebben we nog Oscar 101 met een beetje beperkt schema, maar toch. Oscar 100 natuurlijk volledig beschikbaar en ISS met APRS op 2 meter meestal gewoon in gebruik, behalve als er bijzondere gebeurtenissen zijn, zoals ruimtewandelingen of zo. En die komen er binnenkort weer een paar. Eerst hebben ze afgelopen woensdag aan het Space Station de Progress laten vertrekken, helemaal gevuld met afval, en die is dus even daarna verbrand in de atmosfeer. Komt er later weer een nieuwe Progress in juli, op 23 juli. Verder zijn onlangs dus wat ruimtewandelingen geweest voor het vervangen van batterijen aan de buitenkant. De nikkel waterstofbatterijen zijn vervangen door moderne lithium-ionen batterijen. En er moeten nog 2 van die ruimtewandelingen worden uitgevoerd om de klus helemaal af te ronden. En dat gaat gebeuren op 16 en 21 juli. Weer diezelfde 2 astronauten, Banken en Cassidy. En dat kun je dan weer live volgen via NASA TV. Meestal duren die ruimtewandelingen zo'n 6 uur, soms wel langer. En meestal is het dan 's middags onze tijd dat die plaatsvinden. Dus dat kun je dan keurig volgen. Ja, verder zijn ze met de bekende experimenten en onderhoudswerk bezig in het ISS. En dat gaat allemaal zo'n gangetje. Van de week is er nog een Israëlische spionagesatelliet gelanceerd. Een beetje onverwacht. Maar die hebben we tussen natuurlijk alweer teruggevonden. De baanparameters zijn al bekend. Dus zo gaat dat. Ja, en verder is er een Chinese lancering geweest die mislukt is. Een nieuwe versie van de Guangzhou-raket. Guangzhou 11. Met 2 kleine aardobservatiesatellieten. Maar die ging mis. De hogere trap van de raket die werkte kennelijk niet. De lancering van Falcon 9 met de 10e serie Starlink satellieten die al een aantal keer uitgesteld was. Die was gepland gisteren, maar op het laatste moment ging het weer niet door, want ze hadden toch nog wat technische dingen die ze wilden controleren. En tot nu toe hebben ze nog niet laten weten wanneer de lancering dan wel gaat plaatsvinden. Dus dat is nog even onduidelijk. Wel moet op de 14e een Falcon 9 gelanceerd worden met een grote communicatiesatelliet. En ja, ook op de 14e, interessant. Een lancering vanuit Japan met een Japanse Mars-missie. Nee, niet Japans, maar wel een Japanse raket. Maar een missie vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Dat is dus een Mars-sonde die dus in een baan om Mars gebracht moet worden. Ja, op de 16e nog een lancering van 4 kleine spionagesatellieten vanuit de VS. Nou ja, en zo gaat het maar door. De 23e dan die Progress en daarna van alles nog, dat zien we tegen die tijd wel. Intussen is de Mars Perseverance rover van de NASA, de nieuwe Mars-wagentje, wat dus gelanceerd moet gaan worden. Die staat op de raket, klaar voor de lancering op 30 juli, eind deze maand. Goed, bemande vluchten gaan allemaal nog volgens plan. De huidige bemanning met de Crew Dragon die zal dus ergens in augustus terug gaan komen. En verder plannen zijn dus op wat langere termijn. Ja, dan hebben we natuurlijk nog de komeet NEOWISE die je tegenwoordig regelmatig goed kunt zien. Er zijn de afgelopen maanden al 3 kometen geweest die interessant leken te worden. De eerste 2 die vielen vrij snel uit elkaar toen ze richting de zon bewogen. Dus daar bleef niks van over. Maar deze is een stuk steviger. Die NEOWISE, die is de zon inmiddels gepasseerd. Het punt het dichtste bij de zon. En hij doet het nog steeds prima. En dat komt omdat hij ook wat groter is. En die moet dus echt wat beter zichtbaar kunnen blijven met een grote staart enzovoorts. Nou, hij is de afgelopen dagen vooral 's morgens vroeg zichtbaar geweest. Nu begint hij in de avond voorbij te komen. En een heleboel mensen staan daar allemaal mooie foto's van te maken. En vanavond zal het ook van hieruit wel moeten kunnen lukken als als de sluierbewolking niet de zaak te veel verprutst. Goed, dat zijn even de dingen.